50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
My fellow Americans, in the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.
Nog een paar losse eindjes, 17 jaar na onze overwinning in Irak, bespreken we vandaag bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio het hoofd van de revolutionaire garde van Boekestein en de Wijk zelf, Arend-Jan Boekestein.
Zo is het.
En vanuit zijn hoofdkwartier op het Franse platteland komt bij ons Rob de Wijk. Onze gast is Lambrecht Wessels, conflictanalist en Midden-Oosten deskundige. Welkom. En bij jou de afgelopen 17 jaar sinds die overwinning vaker gesproken over de vrede het in succes. Het Midden-Oosten. Ja. En vandaag zweert Iran wraak na de dood van generaal Soleimani van de Iraanse revolutionaire garde. Omgekomen bij een Amerikaanse luchtaanval op de luchthaven van Bagdad. Lambrecht, waarom ruimen de Amerikanen die man nu uit de weg?
Ja, er komt na een aantal jaren van escalaties tussen die twee. Dus het begon met Trump met het intrekken van de Amerikaanse deelname aan die nucleaire deal. En dat heeft een aantal jaren geduurd. En Iran breidt zijn invloed uit. En nu wordt er een soort van stop tegengezet. En dit is een symbolische daad tegen het regime in Iran.
Arend-Jan, zijn de VS en Iran nou in oorlog?
Dat waren ze eigenlijk al, Hugo. Ja. Nee, ze hadden heel gespannen relaties. Zeker onder Trump met het opzegging van dat akkoord. En je zag ook vorige week zijn ook allemaal weer dingen gebeurd. Hè. Dus een soort escalatie lijkt er aan de gang van tit voor tat. Nou, dat lijkt wel erg op een oorlog, ja.
Ja. Rob, hoe zijn we nou op dit punt beland 17 jaar na de overwinning?
Nou ja, het heeft natuurlijk te maken met de Amerikaanse interventie in Irak in 2003. Maar de directe aanleiding is het opzeggen van die Iran-deal in, laten we zeggen, medio 2018 door Trump. Mm-hmm. Dat heeft hij eenzijdig gedaan. De Europese Unie wilde dat niet, Rusland wilde dat niet. Eigenlijk niemand wilde dat behalve Trump. Want die zei, ik kan door middel van machtspolitiek en door Iran flink onder druk te zetten, dat land er wel onder krijgen. En dan gaan ze zich alsnog houden aan de deal. En dan gaan ze ook weg uit het Midden-Oosten. Nou, dat is een complete misrekening geweest, omdat de Verenigde Staten vervolgens te soft zijn geweest. We hebben het eerder over gehad in deze uitzending. In juni hebben ze niet vergolden toen Iran een drone van Amerika neerhaalde. In september hebben ze eigenlijk niks gedaan toen drones, vermoedelijk ook drones waar Iran achter zat, olieinstallaties in Saudi-Arabië vernietigden. De volgende ook niks. Vervolgens hebben we in oktober gezien dat Trump dreigde zijn troepen terug te trekken uit Syrië. En hij stak toen een dolk in de rug van de Syriërs. Met andere woorden, Trump heeft constant de boodschap uitgedragen. Ik wil deze oorlog niet. Ik wil niet in uitzichtloze oorlogen betrokken raken. Wat op zich prima is. Ik wil zo snel mogelijk uit het Midden-Oosten. Nou, de aanslagen die op 27 december hebben plaatsgevonden. 30 raketten zijn er afgevuurd op een Iraakse basis bij Kirkuk. Daar kwam een Amerikaan bij om het leven. Dat moest echt ook de Amerikanen een handje helpen om het land te verlaten. En dat is denk ik een totale misrekening geworden. Want nu zit Trump eigenlijk met een probleem waar Obama ook mee zat. En eigenlijk alle voorgangers. Die zit in Irak en je kunt er niet makkelijk uit komen. En dat moet je niet in ieder geval doen op de manier waarop Trump dat op dit ogenblik doet. Ja.
Even naar de situatie hier en nu. We spreken elkaar overigens op vrijdagmiddag vandaag. Lambrecht, deze Soleimani die er nu is geweest. Hoe belangrijk is hij voor Iran? Wat verliezen ze hiermee?
Hij is erg populair en heel belangrijk voor de grotere invloed van Iran in Syrië en Irak onder andere. Dus dit is wel een tactisch, strategisch groot denker onderdeel van het Iraanse leger. Dus hij is zeker een soort van frontfiguur, een soort van herkenbare leider die ze daarmee weghalen. De belangen blijven hetzelfde, maar hij is gewoon een veel technisch geroemd persoon in dat leger.
Ja, het is wel een enorme klap hoor. Dit. Ja. Dat mag je toch wel zeggen. He, want nog niet zo lang geleden zijn er via die Intercept, dat is een website, geheime documenten naar de New York Times uitgelekt.
De Iron Cables.
Exact, waarin werd gezegd van Iran is bezig om van landen als Irak en Libanon, maar voeg daar van mij betreft Syrië ook maar even bij, om daar kolonies van Iran van te maken. De grote architect hiervan en degene die het ook heeft uitgevoerd, dat was Soleimani. Ja. Met andere woorden, deze man is wel heel erg belangrijk. En als je zo wint verliest, dat ga je ook niet snel vervangen hoor. Want dit is een man met zulke diepe persoonlijke contacten met al die leiders in de regio, dat bouw je niet is, laten we zeggen, op een achternamiddag op.
En die Iron Cables waren waanzinnig interessant. Hè? Dat ging al vanaf 2004, 2005. En dan zag je dus dat Soleimani op een virtuose manier alle zogenaamde Amerikaanse vrienden in Irak weer los wist kopen en zo. Dus Amerika heeft daar ontzettende hoge prijs voor betaald. Wat ik interessant vond, ik las hiervan bij de New York Times. Amerika heeft meerdere mogelijkheden gehad om Soleimani uit te schakelen. En Obama heeft dat nooit gedaan, omdat hij bang was natuurlijk voor escalatie. Nu is het wel gebeurd. Hè? En eigenlijk is het raar, want Trump is iemand die zijn troepen weg wil halen. Ja. En vroeger hebben we dit programma ook wel eens gezegd van nou, zolang Mattis er nog zit, dan is er een soort matigende invloed op Trump. Nu is het zo, hij zat kennelijk alleen maar met het Pentagon aan tafel of met anderen. En die hebben gezegd van nou, nu mag je wel Soleimani elimineren. Met als groot probleem natuurlijk van Iran moet hierop reageren. Dat kan toch niet anders? En ze hebben ontzettend veel mogelijkheden waar mensen natuurlijk bang voor zijn. En dat wordt Israël natuurlijk altijd genoemd. Als je met een drone Saoedische olieinstallaties kan aanvallen, dan kan je in Israël nog veel enger doen.
Ja. Nee, dat is zeker mogelijk. Hè? Dus ja, wat gaan ze als reactie doen? Dat is een beetje lastig, want het kan dat militair op allemaal plekken. Ik zou in ieder geval natuurlijk wel sterk pleiten voor een soort van de-escalatie. Want het is in ieder geval de afgelopen twee decennia nog langer niet gelukt om militair de boel op orde te krijgen. Dus ik denk dat dit in die zin een heilloze weg is. En dit ook geen verstandig besluit was. In die zin denk ik wel dat het heel verstandig is om te proberen Iraanse invloed in de regio heel erg omlaag te brengen. Maar ik denk dat dit niet de methode is.
Jullie zeggen dus, dit is misschien een hele simpele vraag, maar jullie zeggen dus, het doel was tegengaan van de Iraanse invloed, maar het was onverstandig. Trump had dit niet moeten doen?
Nou ja, kijk, nee. Dat is verstandig. A, omdat je dus een vreselijke escalatie kan krijgen en niemand is gebaat, beide partijen, dat je eindeloos elkaar afslacht, toch? Ik bedoel, nee. Je wil liever een overwinning behalen tegen een lagere prijs.
Maar Iraanse gang laten gaan in de regio is toch ook niet fijn?
Nee, maar de vraag is, hoe moet je dat dan aanpakken? Hè? Dus als je het had over proportionele respons, had je bijvoorbeeld die Mohandis, hè, dus die hoofd van die Kaitab, Hezbollah was het. Dat was een logischer doel. Hè. Dat was ook al een escalatie geweest. Dat had je misschien anders kunnen aanpakken. Ik denk dat het militair heel erg lastig is om...
Dat is ook gebeurd op 29 december. Ja. Toen hebben ze Kaitab Hezbollah aangepakt. Precies, en dat is de groep die achter die aanslagen zat met die 30 raketten op 27 december. Precies. Wat eigenlijk de directe aanleiding is voor deze hele affaire.
Ja. Nog even toevoegend, hè, er is dus heel veel protest vanuit de Sjiïten nu ook tegen de corrupte, te veel naar Iran hangende regering. Ja. Dus er is ook wel een splitsing binnen de Sjiïten. Ja. Bijna 60% van de bevolking die traditioneel altijd uitgesloten was van de macht. En daar heb je ook wel groepen die dus heel erg juist protesteren tegen die regering en tegen de invloed van Iran. Ja. Dus die protesten komen heel duidelijk van onderop ook tegen de huidige regering. Dus dat is de lokale achtergrond op dit moment ook in Irak voor die...
Eens maar dat maakt ze nog niet direct pro-Amerika.
Zeker niet.
Dat is wel even belangrijk om je te realiseren. En gaat dit escaleren? Kijk, je moet altijd in dit soort situaties je proberen te verplaatsen in de schoenen van de ander. En dat is in dit geval Iran. Wat heeft Iran nou eigenlijk nog voor opties? Wat heeft hij nog voor mogelijkheden om hier uit te komen? Dat is niet veel hoor. Ze worden keihard onder druk gezet door Amerika. Die heeft die Iran-deal, heeft hij opgezegd. Vervolgens de Europese Unie is redelijk wankelmoedig. Die gaat toch wel een klein beetje half mee met Amerika, omdat ze hun eigen handelsbelangen met Amerika vrezen. Ze worden bedreigd met sancties. Rusland idem dito, hoewel het nog steeds een goede bondgenoot is. Dus Iran heeft gewoon niet zoveel opties. Het enige wat ze kunnen doen, en dat hebben we eerlijk gezegd, hebben we dat een aantal malen ook besproken in dit programma, is gewoon militaire macht toepassen. Gewoon oorlog gaan voeren. Een gewoon ervoor zorgen dat Amerika en Trump zeker in het verkiezingsjaar onder druk wordt gezet.
En, daarbij,
en dat is nu precies wat er gebeurt.
En daarbij op aansluitend ook de gebeurtenissen, die sterken die hypothese. Muqtada al-Sadr, waar ik het over had, laat de Amerikanen nu los. Die heeft dat beroemde Mahdi-leger. Dat is zo groot. Er zijn 5000 Amerikaanse soldaten. Die zijn te klein om dat aan. Dus met andere woorden, op de grond is de situatie aan het verslechteren voor de Amerikanen. En eigenlijk is het zo heel cynisch dat deze aanval van de Amerikanen eigenlijk contraproductief uitpakt. Voor de invloed van Amerika op de grond in Irak.
Ja, dat zou kunnen, hè, Arend-Jan. Dat weten we nog niet zeker. Maar die kans is vrij groot dat gaat gebeuren.
Ja.
Misschien laat Trump zich in verkiezingsjaar toch wel weer verleiden tot een grote oorlog in dat gebied. Dat zal hij ten koste van alles willen vermijden.
Ja.
Maar als hij dat gaat doen, en als hij dus zegt van ik doe dat niet, dan feitelijk capituleert hij in de ogen van Iran en een aantal andere partijen in dat gebied. En voor een supermacht als Amerika is dat denk ik ondenkbaar dat gaat gebeuren. Dat kan niet.
Ja.
Dus Trump die moet een afweging maken tussen een ogenschijnlijke capitulatie en niet reageren. En zijn eigen politieke positie in dat gebied en in eigen land. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Maar goed, ik bedoel, dat had hij van tevoren ook kunnen bedenken toen hij in al zijn wijsheid besloot om de slechtste deal ooit, namelijk de Iran-deal, af te schaffen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Lambrecht Wessels, conflictanalist en lievelingsgast van Boekenstein en de Wijk, als het Midden-Oosten weer eens in brand staat.
Lambrecht.
Zullen we nog eens eventjes verschrikkelijke gevolgen van wat er vandaag is gebeurd doorpluizen? Want waar kan dit allemaal toe leiden als de wraak volgt?
Waar het al is gebeurd, Jemen, de golf, de oliegolf, de start van de Moes en zo. Aanvallen natuurlijk in Syrië en verder in Irak. Dat ligt meest voor de hand. Dan heb je nog heel gevaarlijk potentieel van escalatie Hezbollah-Israël.
Hmm.
En dan kun je nog daarbuiten denken. Maar ik denk dat het eerst in de regio meer voor de hand ligt.
En Syrië dus ook? Dan denk ik ook aan IS. Kan het daar nog gevolgen voor hebben?
Nou, het regime heeft met Rusland. Aan de ene kant staat de VS met de Koerden naar het noordoosten. En aan de andere kant heb je Rusland, Iran en het regime. Dus daar is het eigenlijk redelijk rustig altijd geweest. Omdat anderhalf jaar geleden de Amerikanen 200 Russische huurlingen hebben omgebracht. Oh ja. En toen werd het stil. Dus er was een soort van gentleman's agreement feitelijk om daar niet aan te vallen. Maar ja, als Rusland dat toestaat, zou ook daar kunnen worden aangevallen. Maar ik denk dat niet de eerste plek zou zijn.
In ieder geval zal Poetin, die baalt ervan dat hij geen onderdeel hiervan is. En eigenlijk alleen maar de prijs betaalt. Dus die zal wel proberen om mensen aan oproepen tot vrede. Weet je wat, dat doet hij dan.
Ja.
En een soort congres te leiden. En dat zullen overigens de Fransen en Boris Johnson ook wel willen.
Why not?
Maar gaat Trump luisteren? Luistert hij überhaupt?
Dat gaat hij waarschijnlijk niet doen. Maar ik denk dat je echt eerst door een escalatie heen moet voordat het echt vrede kan gaan worden. En er moet een situatie ontstaan waarin beide partijen zien dat dit verder niet meer kan. En dat ze zonder kleerscheuren hier verder uit kunnen komen. Nou, wat gaat dat betekenen? Bijvoorbeeld aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen, op tankers. De tankeroorlog hebben we een aantal jaren geleden gezien. Die zal waarschijnlijk weer gaan oplaaien. Basis van Amerika, Qatar. Een grote basis van Amerika. Ambassades. Je kunt de truc die is uitgehaald door die milities van Sjiïtische kant, dat kun je natuurlijk ook in andere landen proberen uit te halen. Dat je ervoor zorgt dat die ambassades onder druk komen te staan.
Het Amerikaanse,
basis van Amerika elders in het Midden-Oosten.
Ja, het Amerikaanse radar in Qatar heeft het niet gezien. Hè? Het Amerikaanse radar in Qatar heeft het niet kunnen voorkomen.
Onderschat dat niet. Dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren.
Ja.
Dus dat soort escalaties zijn inderdaad mogelijk. Dan is er een de dreiging van zo'n blokkeren van zo'n straat en escalatie.
Dat gaan ze niet doen.
Nee, dat gaan ze niet doen.
Dat is stom, want daarmee ze hebben nog steeds een behoorlijke olie-export, met name naar India.
Ja, en China.
Daar zijn ook goede regelingen voor bedacht om buiten de dollar om te werken door middel van een speciale bank.
Ja.
Dat als je nou echt gewoon zelfmoord wil plegen, dan moet je inderdaad die straat van Hormuz af voor te sluiten. Dat gaan ze dus niet doen. Dus ze zullen veel eerder, en de revolutionaire garde heeft daar al een zekere reputatie in, geselecteerde tankers de grond in proberen te boren. Heeft trouwens weinig effect hoor, op de olieprijs en zo waarschijnlijk. Ja. Maar de schok die wordt groot hoor, die dan door de wereld gaat.
En stel dat Iran dit soort dingen doet, ja, dan wordt het moeilijk voor Trump om dan vervolgens niks te doen, lijkt me.
Hij kan dan niet niks meer doen. Hij nee. wordt nu gewoon uitgedaagd. Dat hangt er natuurlijk van af wat de volgende stap is van Iran. Maar die gaat er komen, want die heeft al gedreigd met verschrikkelijke vergelding. Dus daar moet hij gewoon op antwoorden. Want anders is het helemaal een slapje aan, dus die geen deuk in een padje boter kan slaan.
En waar ben je dan?
Dan verlies je niet alleen in het Midden-Oosten, maar dan verlies je ook thuis.
En ben je dan bij een directe oorlog tussen de VS en Iran?
Nou, dat lijkt me wel moeilijk, want daarvoor zijn er denk ik te weinig troepen in de omgeving. Er zijn natuurlijk wel veel luchtmachteenheden, marineeenheden van de Amerikanen. Maar een echte oorlog waarbij landlegers tegenover elkaar staan, dat kan helemaal niet. Want die Amerikanen zijn er helemaal niet. En ik zou de Amerikanen ook niet aanraden om dat te doen. Want lang geleden hebben de Iraniërs en de Irakezen al eens een keer oorlogen gevoerd. Waar, nou, Lambert weet dat misschien, ja. Hoeveel doden kwamen er toen? 1,5 miljoen of
ja,
zo?
Ja, 1,5 of 2, ja. Klopt, ja.
Dus die hebben er ook wel enige ervaring mee. Dus dat gaat niet gebeuren. Het enige wat er kan gebeuren en wat Amerika kan doen als het echt oorlog wordt, is gewoon bombarderen. Bombarderen van militaire installaties, commandoposten. Dat is eigenlijk het enige wat je kunt doen. Je gaat geen steden bombarderen, want dat is gewoon genocide. Dus dat doe je niet. En dan krijg je dus gewoon eigenlijk de normale doelen die je altijd ziet tijdens het conflicten. Militaire doelen, met name commandocentrales, waardoor je eigenlijk de grip over je eigen militaire apparaat verliest.
De vraag is dan eigenlijk, hè, omdat Trump zelf en ook dus zijn systeem blijkbaar, ik denk dat het breder is dan Trump, gedwongen is, in ieder geval het besluit heeft genomen om dit te doen. Dus de vraag, hoe met gezichtsbehoud het liefst natuurlijk, want dat moet je een beetje tactisch spelen, hoe breng je dat dan terug? Hè? En dan zie je gelukkig dat Frankrijk en Engeland direct zich voor meer kant naast Poetin hebben uitgeroepen van, ja, we moeten dit deescaleren. Hij wil zelf natuurlijk herkozen worden. Nou, dan is zo'n oorlog echt gaat compleet in tegen zijn eigen belang daarvoor. Ja. Dus moeten een soort uitweg vinden. En het zit onder andere natuurlijk in dat Iran en de VS werkten samen tegen IS. En dat is eigenlijk altijd opgegeven als een nog hogere prioriteit. Hè? Ja. Dus ik bedoel, Iran is natuurlijk ook een vijand, maar IS is nog een grotere vijand. En dat, ja, als je bonje hebt met je medestander Iran tegen IS, waar inderdaad echt nieuwe problemen zijn, zowel in Noordoost-Syrië als natuurlijk vooral Noordwest en Noordwest-Irak, dan moet je echt even goed nadenken wat je prioriteit is. Als je dat debat omhoog kan krijgen en in ieder geval als bondgenoot ook een keer eens eindelijk je mond opentrekt en zeggen, ja jongens, maar nu moet het een keer afgelopen zijn met het ellenlange militair interveneren, dat kan echt niet.
Want Amerikaans-Iraanse spanning is een goed verhaal voor IS. Hè? Die hadden last van Soleimani. En nu is het zo dat Amerika en Iran heel veel energie in elkaar gaan steken. Het is ook zo dat de Soenieten in Irak überhaupt gedesavoueerd worden door het Shiïtische regime. Dus IS gaat gewoon weer groot worden. Ja, dat wisten we al, maar dan wordt hij versneld.
Ja, dat wordt versneld. En wat belangrijk is, denk ik, langer termijn, mede waarom IS is ontstaan, is de uitsluiting van de Soenie-moslims, 20% van de bevolking, van de politieke macht en de olieomzet. Ja. Eigenlijk beginnende vanaf 2003. En dat verandert niet. Men is zeer bang voor de Shiïtische milities. Dus zij zullen die stoottroepen willen behouden. Dus tenzij er lange termijn een oplossing is, waarin dus met de Soenie-moslims iets wordt gedaan, overeengekomen. En een economische ontwikkeling, waar ook natuurlijk een groot deel van die protesters, mensen die nu protesteren in Bagdad, veel Shiïten, ook voor zijn, namelijk economische ontwikkeling. En het is ook wat Iran nodig heeft.
Daar ligt denk ik een oplossing in. Je gaat nu, denk ik, als Iran hierop gaat reageren, en dat zullen ze gaan doen, naar een escalatie toe die buitengewoon gevaarlijk is. Hoe kan je dan de geest weer in de fles krijgen? Dat kan alleen maar door druk uit te oefenen en ook positieve druk uit te oefenen. Bijvoorbeeld door het geven van ontwikkelingshulp of gewoon geld aan de Iraakse autoriteiten. Om ervoor te zorgen dat die bevolking rustig blijft. Ik denk dat je daar moet beginnen. Je moet druk zetten op mensen als Al-Sistani. Dat is een pro-Iraanse leider die zeer gematigd is. Een Ayatollah, zeer gerespecteerd. Daarmee, met dat soort mensen moet je gaan praten. En als die zeggen van jongens, hou op met dat gezeur hier in dit land. En laten we proberen om er op een normale manier uit te komen. En dan maak je een redelijke kans. Ik denk dat dat de route is.
Ja.
Maar geen druk van buiten. Actie en reactie met betrekking tot gevecht. Dat leidt alleen maar tot meer. De Europese Unie die kan gewoon echt geen deuk in een pakje boter slaan. Die is totaal uitgespeeld in dit geheel. Dus ik denk dat dat nog echt de enige route is, hoor, die te bewandelen is.
En die Al-Sistani is overigens voorstander van scheiding van kerk en staat. Die is heel terughoudend om commentaar op de politiek te leveren.
Ja.
En we zouden willen dat hij wat meer dat zou doen.
Ja, ik heb een van zijn medestanders ooit gesproken in 2002. Die is opgeblazen toen, Bakr al-Hakim. En je hebt dus inderdaad een aantal van die relatief gematigde Sjiïtische leiders.
Ja.
Die, dat heb je ook een beetje over gezien, ja, maar dus die wel enig gezag hebben. Dus het is zeker verstandig om via dat soort mensen het te spelen. Omdat die wel degelijk meer aanzien hebben dan, heb je inderdaad gelijk erop, meer aanzien hebben dan eigenlijk de Irakese politici. En vaak ook nog wel eens overbij de eigen geloofsgroep.
Zeg, ik waardeer dat jullie nu allemaal al aan oplossingen zitten te denken. Maar ik zit nog eventjes met mijn hoofd bij de crisis. We hebben sinds de oorlog in Syrië geleerd dat het Midden-Oosten heel dicht bij Europa ligt.
Ja.
Als het nu daar uit de hand loopt, kan dat dan voor ons hier ook gevolgen hebben?
Ja, natuurlijk. Er is dan een druk en een mogelijkheid dat je. Die dreiging is er altijd geweest. Als je dat een dreiging wil noemen. Maar van vluchtelingen natuurlijk uit Irak, vluchtelingen uit Iran.
Ja.
En dan krijg je druk op Turkije, dat mensen hier naartoe komen. Als je, wat ik niet verwacht, maar als de spanningen oplopen in Libanon. Libanon heeft al minimaal 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Daar is nu ook al een soort nieuwe revolutie langzaam gaande. Willen wij 500.000 Libanezen hebben? Willen wij weer over termijn 500.000 Irakezen hebben, et cetera? Dus het is ook ons eigen belang om te denken van, we kunnen niet meer op deze weg verder. Het was een fout toen. En nu moeten we zeker aan de bel trekken, want de Amerikanen gaan dat niet zelf doen.
Ja. Ja. Wij pleiten hier dus voor de-escalatie. En gelukkig stuurt Nederland net een schip naar die regio. Kan dat nog bijdragen aan een oplossing voor de situatie?
Ik vind het zo grappig als het over het schip gaat. Dan is het enige aandacht in de Nederlandse pers is van, kunnen we het nog terughalen? Het is al niet eens vertrokken, weet je wel.
Het zijn ook lekkere helden, hoor, in Nederland. Mijn god, zeg. We hebben echt politici met ballen, hoor. Dat is wel weer te zien.
Ja, het is echt ongelooflijk.
Moet Nederland niet nog eventjes kijken naar, weet ik veel, de voorwaarden of wat ze voor guns op dat schip neerzetten voor je naar een heel andere situatie vaart?
Het was gewoon het beschermen van tankers.
Dit was toch precies de bedoeling om als dit zou gaan gebeuren, om dan de scheepvaart, de tankers te gaan beschermen.
Okay, ja.
Ik bedoel, nu dit ook daadwerkelijk gebeurt, en het gebeurt niet onder Amerikaanse leiding, maar het gebeurt onder Franse leiding, ja, dan moet je ook doorzetten. Want juist om precies hierom ga je er naartoe.
Nou, maar dat we moeten ons echt op de-escalatie inzetten en langetermijn economische ontwikkeling van het gebied.
Ja, dat ben ik met je eens. En daar speelt de Europese Unie een belangrijke rol in. Amerikanen gaan dat niet doen, maar de EU kan dat wel. En Iran, die van die landen Irak, Syrië en Libanon zo'n fijne kolonie hebben gemaakt, die kan het ook niet betalen.
Nee.
Want die zitten zelf tot hun nek in de schulden en de mensen gaan daar de straat op omdat ze niet te eten hebben. Met andere woorden, de Europese Unie, en dat is mijn voorspelling al een hele tijd, die kan, als dit echt gaat deescaleren, de hele boel overpakken. Rusland kan het ook niet overpakken, want die hebben ook geen geld. Die hebben de economie van de omvang van de Benelux, minder dan Italië. Die gaan het ook niet doen. Met andere woorden, wat je zult gaan zien is dat de Europese Unie de boel economisch gaat overpakken. En wat ze gaan doen is in de richting van Amerika gaan ze eigenlijk komen tot een loskoppeling van het beleid. Door bijvoorbeeld de euro steeds verder in te zetten als de grote reservemunt van de wereld. Waardoor de dollar wordt ondermijnd, het machtsinstrument van de Amerikanen. Europese defensie wordt versterkt. Dat soort dingen ga je allemaal krijgen als dit doorrommelt.
Constructief vind ik dit allemaal. Mooi begin van het nieuwe jaar. We kijken bij de luisteraarsvragen nog even of we kunnen komen tot de Derde Wereldoorlog. Maar voor de radio zijn we door de tijd. Op de podcast gaan we nog even door. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of bnr.nl. Speaking of waar we het met de kerst over hadden, vraagt Thijs van Weleij. Is dit de aftrap van die nieuwe systeemordening die eraan komt?
Ja, dit is wel een onderdeel van die nieuwe systeemordening, waarbij Amerika zegt van, ik kan het alleen. Het is een uitvloeisel van Amerika die in het nauw komt te staan. Eigenlijk door de opkomst van China naastig op zoek is naar een poging om zijn hegemoniale macht te behouden, gekozen heeft voor America First en een soort alleingang in de internationale betrekkingen. En daarom ook heeft gezegd van we zetten die Iran-deal aan de kant. Ja, dan krijg je dus dit soort dingen. En ik bedoel, zo wel tamelijk klassiek hoor, wat hier gebeurt. En ook wel redelijk volgens het boekje, namelijk volgens het boekje hoe het niet moet doen.
Ja. Ja, Art Warning die vraagt, hadden de VS eerder maatregelen moeten nemen tegen Iran? Dat is eigenlijk wat jij zegt, toch Rob?
Nou ja, kijk, ze hadden A, die Iran-deal niet moeten opzeggen en dat niet enorm hadden moeten verbreden tot het proberen Iraanse invloed in het hele Midden-Oosten tot staan te brengen. Ik bedoel, dat is een veel te grote doelstelling die je gewoon niet waar kunt maken in dat, in dat gebied. En daarna is het natuurlijk omdat ze militair niet gereageerd hebben op die droneaanval of op die, het uit de lucht halen van de drone. En nou ja, goed, we hebben het al eerder genoemd. Ja, zie je dus dat er een situatie is ontstaan dat Iran eigenlijk gewoon zijn ruimte heeft gepakt in het Midden-Oosten ten koste van Amerika. Nou zit je met de gebakken peren.
Ja. En dat is ook allemaal voorspeld.
Ja, het is allemaal voorspeld dit.
Van, heel simpel, als je dat weghaalt, komen de Sjiiten aan de macht in Irak. Ja. Dus dat gaat inderdaad op deze manier.
Ja, dit krijg je als je een makelaar de wereld laat regelen.
Ja.
Ja, nou ja, zo is het helaas wel, ja.
En daarom is het ook echt van ontzettend belang dat Europa zelf iets verzint. Al is het maar losse stemmen van grote bondgenoten zoals Frankrijk en Engeland.
Ja. Henk vraagt, zal het gevolg van deze actie niet zijn dat de 5000 Amerikaanse militairen Irak zullen verlaten? En wordt daarmee het tegenovergestelde bereikt van wat de bedoeling was? Lambert?
Ja, er wordt dus gezegd dat of via verkiezingen bepaalde partijen aan macht komen. Hè, van laten we de Amerikanen er nu uitgooien. Het is eigenlijk niet in beide belang, lange termijn, gewoon voor de stabilisering van dat land en economische ontwikkeling en dus dat IS-gevecht. Maar het is inderdaad, nu is het woord op de straat en in de politiek is van nou, we moeten echt erover gaan denken om de Amerikanen eruit te knikkeren. Maar volgens mij is dat geen goed idee. Ik was niet voor die interventie, maar ik denk dat dit geen verstandig plan zou zijn.
Plus het punt dat Trump is natuurlijk een jongen die de want to bring the boys home. Hè?
Ja, ja en lange termijn wel.
En nu
ja.
Zijn natuurlijk allemaal, er komt het tit voor tat waarschijnlijk nu en dan gaat de Pentagon zeggen, ja, we kunnen er niet weg. En dan, wie gaat dat winnen? Waarschijnlijk is Trump koppig genoeg om dan ook nog echt helemaal weg te gaan. Hè?
Ja, tenzij je een, maar dat is echt speculatie, zegt van nou, we hebben nog steeds een gezamenlijk doel met IS en dat gaan we dan bedienen vanuit andere plekken. Maar dat is natuurlijk een stuk lastiger om dat op die manier te doen vanuit Noordoost-Syrië, vanuit Turkije, vanuit Kuwait. Andere plekken.
Ja. Ja. Marco Bezoudebi vraagt, was deze aanslag een impeachment-afleiding?
Dat denk ik niet.
Nee, ik dacht niet. Dat wordt ook wel geschreven. Maar als dit niet gebeurd zou zijn, dan hij ligt gewoon op koers om herkozen te worden.
Ja.
Nee, maar het kan inderdaad wel leiden tot het feit dat hij niet herkozen wordt.
Precies.
Dat zou dus in die zin, is het een soort impeachment via een omweg.
Ja. Ja, hij heeft zichzelf hier meer schade aangedaan dat de Democraten is gelukt in de afgelopen maanden met dat impeachment verhaal.
Eventjes verder. Leuke vragen vandaag. Evert van Kuik, die vraagt, ik denk dat dit een vraag voor jou is, Lambrecht. Wat zijn de ideale scenario's om het van het Midden-Oosten een vreedzaam paradijs te maken?
Beginnen met niet te interveneren. We gaan eens kijken van dus enorme behoefte aan politieke medezeggenschap overal. Dat zie je nu in Irak gebeuren, in Iran en Libanon, hè, waar mensen echt de straat op gaan. We moeten echt iets nieuws verzinnen. Help daarmee mee. Daar hoort een militair geweld niet bij. Er is een enorme behoefte aan economische ontwikkeling. Noord-Syrië, Mosul, Noord-Irak. Dat gewoon moet allemaal herbouwd worden. En dat kan ook allemaal, maar dan moet het wel relatief rustig zijn. En dan hou je ook een deel van de voedingsbodems weg van een aantal van die groeperingen. En dan is het ook, moeten we iets minder ambitieus zijn. Het zou geweldig zijn als er leukere mensen aan de macht zouden zijn in deze hoofdsteden. Maar dat moet toch van onderop dan lange termijn komen. En dat is ontzettend lastig. Ik heb ook niet een 1-2-3 oplossing of scenario daarvoor.
U kan hier een belangrijke rol in spelen, Lambrecht. Ja. Die heeft hier denk ik gewoon de beste kaart uiteindelijk in handen. Omdat die gewoon geld hebben.
Ja, precies.
En dat hebben de Iraniërs niet, dat hebben de Russen niet. En de Amerikanen willen het er niet aan uitgeven.
En we hebben het zeker.
Met andere woorden, wij kunnen dat wel als Europa.
Ja. Ik heb natuurlijk veel ontwikkelingswerk gedaan de afgelopen 5 jaar aan de grens. Hè. Dus van vanuit Beirut en vanuit Noord-Irak en vooral vanuit Zuid-Turkije. En dat zijn behoorlijke bedragen, maar het staat in geen vergelijking tot het geld dat we echt bijna reflexief direct aan vluchtelingen en migranten hier uitgeven. Ja. Dus niet een of het ander, maar die bedragen verschillen zo enorm. He, dus er waren die 47.000 in 2015. Dat is 1081 miljoen euro. Nou, dat staat in geen vergelijking tussen de 80 en 160 miljoen die we misschien lokaal als Nederland uitgeven in zo'n jaar. Nog minder dan dat. Dus er is geld om dit soort dingen te doen. En het is heel verstandig en goedkoper om het die manier te doen. En het leuke is ook politiek dat rechts en nieuw rechts is daarvoor te vinden. Hè, die wil zo graag mensen daar houden en daar investeren. Mm. En links zou er ook voor moeten zijn. Dus niet-militaire interventies en helpen. En inderdaad, daar is de taak voor de Europese Unie nu om te interveneren met opbouwplannen.
Ja, maar dan moet je ook een beetje opportunistisch zijn. Ja. Hè? Dan moet je dus ophouden met alleen maar te praten over mensenrechten.
Ja.
En alleen
ja.
maar te praten met leiders waarvan je denkt dat ze hun land tot een soort Denemarken kunnen ombouwen. Dan zul je moeten gaan praten met de leider van Syrië, met Assad. Dan heb je gewoon geen keus. Dan moet je dus echt gewoon met hulp, met geld, machtspolitiek gaan bedrijven. Ja. Daar zijn we helaas niet zo goed in.
Nee, en dat is met Assad een probleem. Hè, want we zijn heel erg moralistisch en dat is terecht. Maar soms kun je niet zomaar van de dictator afkomen. En we hebben alleen maar B-oplossingen. Er zijn geen goede, moreel fantastische oplossingen liggen voorhanden. Dat hebben we al lang verspeeld. Die opties daarop. En nu moeten we inderdaad met mensen die... Assad heeft dat ook nodig. Hè. Het is echt een puinhoop in zijn gebied militair. Hij
heeft miljarden nodig.
Je hebt miljarden nodig. Nou, China wacht nog even voordat ze dat geld investeren. En niemand anders heeft het.
Speaking of China, Kalkulo Ergozum die vraagt... is een reactie van Rusland of China te voorspellen? Azië is toch groot verbruiker van olie uit die regio?
China roept altijd op tot kalmte en tot niet-militaire interventie. En zal die olie en die. Ze hebben ook een van hun routes gaat door Noord-Irak. Dus die wil een van hun Belt and Road Initiative. Nieuwe zijderoute gaat door Noord-Irak, door Syrië en door Noord-Irak naar Turkije.
En Iran.
En Iran, inderdaad, precies. Eerst door Iran. Ja. Dus die hebben daar dan behoefte aan. Die zullen niet militair reageren of zo, maar die willen wel gewoon de boel zo rustig mogelijk houden. En dat is China. En ja, Rusland zal ook wel willen bemiddelen.
Zeker. India is een interessant geval.
Ja. Vertel.
Omdat de olie-exporten naar India die zijn eerder toegenomen dan afgenomen. Dat wordt oogluikend toegestaan door de Amerikanen. Die hebben een zogenaamde waiver gegeven. Dus een soort goedkeuring dat mag. Maar het meest interessante is dat die olie tussen India en Iran in de Indiaanse munt wordt verrekend en niet in dollars.
Ja.
Vandaar dus dat ze buiten dat sanctieregime vallen. Voor China is dat niet het geval. En je ziet dus dat China enorm zijn olie en zijn gas nu van andere bronnen betrekt. Onder andere van Amerika. En onder andere uit Rusland. Dus de hoeveelheid die uit Iran komt is sterk verminderd door de Amerikaanse sancties. Dus China wil dat het niet zo snel mogelijk tot een oplossing leidt.
We sluiten af met de vraag van Boris Neff. Is deze aanslag niet bijzonder slim? Hiermee geven ze het signaal af dat niemand in het regime veilig is. Bovendien, Iran zal geen oorlog starten met de VS, want dat is zelfmoord.
Ja, maar stel je nou eens voor dat het wel gaat escaleren. Dat kan toch zomaar, dit leidt tot escalatie. En dat lijkt me toch wel bijzonder link. Dit is erg hoog inzetten.
Ja. Nou ja, tot nu toe heeft Iran wel het initiatief in handen. En wordt Trump in de hoek gedreven. Dus in die zin hebben ze het spel goed gespeeld.
Ik denk dat het... Kijk, het regime staat natuurlijk thuis heel erg onder druk. Dus die hebben inderdaad ook een soort belang bij zo'n escalatie. Hè, om verder dat thuis te onderdrukken. Dus we moeten een mooie uitoplossing onderhandelen en tameren. En ervoor zorgen dat het niet... Er zal iets van een tegenbeweging komen van Iran. Maar dat moeten we heel goed gaan managen. Ja. En niet aan de Amerikanen overlaten.
Maar het is wel een historische dag hoor. Kijk, toen Osama Bin Laden werd uitgeschakeld, was zijn organisatie al niet meer belangrijk. Hè? Nu wordt gewoon iemand die heel erg machtig is in het Midden-Oosten, een van de belangrijkste spelers, wordt gewoon uitgeschakeld. En dat betekent dus... En Iran moet dus retaliëren. Ik vind het... Ik ben er nog wel een beetje beduust van. Hè?
Nee niet verstandig.
Maar Arend-Jan, het is allemaal voorspeld.
Ja.
Lambrecht heeft het ook gezegd, ben het ook volstrekt mee eens. Het is allemaal voorspeld. Dit is wat je krijgt als je een totaal incompetente leider op internationaal politiek gebied aan de macht brengt en dit beleid laat uitvoeren. En probeert om het Midden-Oosten naar zijn hand te zetten. Dat kan niet. Ik bedoel, dit is geen vastgoeddeal. Dit is internationale politiek. Het is echt wat anders.
En het gebeurt ook in een wereld waarin dus in bijna al die landen van het Midden-Oosten, met name Irak, maar ook Iran en Libanon en in Jemen, zijn mensen bijzonder kwaad met de bestaande regimes. Hè?
Ja, dus als je de-escaleert, denk ik dat onze beste kans is dat de lokale bevolking vragend om politieke medezeggenschap en economische ontwikkeling druk zet. En die zijn niet geholpen met dit soort acties.
Daarmee was dit weer Boeken zijn aan de Wijk. Op weg naar een vredig Midden-Oosten, maar het wordt nog wel een beetje een lange weg. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Lambrecht Wessels. Tot volgende week.
Be seated, please.
50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.